Gemeente, het woord des Heren waarmee ik mij vanavond aan u mag verbinden, vindt u in hetzelfde schriftgedeelte waar ook de tekst voor de bevestiging uitgekozen was. Tweede hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief en nu het 19e vers. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. Hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Laten wij ons nogmaals verenigen in gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. Weer mogen wij ons voor u buigen, Heere. Houd aan in het gebed, hebt u zelf gezegd, bid zonder ophouden. En dat mag toch ook wel gedaan worden in een dienst als deze, dat we nu alweer voor uw heilig aangezicht treden, met de bede dat u aan ons wilt denken. Dat u ons ook bij de overdenking van uw woord in deze ogenblikken wilt leiden. Dat we door uw geest mogen verstaan de wonderen die zich alom in uw woord, in uw getuigenis openbaren. Dat we ook bekwaam gemaakt mogen worden om dienaars van het Nieuwe Testament te zijn. En om zo het de gemeente aan te zeggen wat gij ons in uw woord hebt voorgezegd. Leid ons in de prediking van het evangelie. Ook in deze dienst van intreden in deze nieuwe gemeente. Geef ons een mond om te spreken. Geef ons als gemeente ook oren om te horen. En wilt gij, Heere, als die onwederstandelijke geest in ons midden nog wonderen van genade doen. Onze ogen zijn op u geslagen. Totdat gij ons genadig zijt. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Amen. We gaan nu eerst zingen uit de 147ste psalm, het tweede en het derde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en zeer groot is onze Heer vol krachten. Gemeente, het is altijd weer een moeilijke zaak als je geroepen wordt om intree te preken in een gemeente, om dan te weten wat je wel en te weten wat je niet gaat zeggen. Er is zoveel wat gezegd moet worden. Maar het hoeft allemaal niet op één keer. Het kan ook allemaal niet op één keer. En dus is het altijd maar weer een korte aanduiding. En kan het ook niet anders zijn dan een korte aanduiding van al datgene wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard en wat hij zijn dienstknechten opgedragen heeft om door te geven. De volle raad Gods verkondigen. Daar is zelfs een mensenleven tekort voor. Laat staan dat dat allemaal zou kunnen gebeuren in een intreepreek. En daarom vanavond maar een korte aanduiding en neemt u het me maar niet kwalijk als ik ook de tekst niet eens helemaal kan uitleggen. En als ik zo hier en daar maar een aantal gedachten aan het woord van God in 2 Timotheüs 2 vers 19 ontleen. Ziet u het vanavond dan alleen maar als een agenda van datgene wat in de komende tijd door mij, als God me daartoe de gelegenheid steeds weer geeft, in uw midden zal mogen worden gedaan. Een agenda voor de doorgaande prediking. En misschien moet ik zeggen een conceptagenda. Want vanavond kan ik de agenda zelfs nog niet eens helemaal invullen. In hetzelfde verband als waaruit de tekst voor de bevestiging gekozen is, lezen wij dus dat woord dat op een geweldige manier eigenlijk al direct begint met het evenwel. In die context van al de moeite waar Timotheus voor staat in de gemeente van Efeze, die aan alle kanten belaagd wordt door duistere machten. In de context van de dwaalleer die op de gemeente losgelaten wordt, van de kant van Hymenaeus en Philetus. En in de context van allerlei heidense, verkeerde, goddeloze afinvloeden die de gemeente van Efeze in haar greep zoeken te krijgen, zegt de apostel dit woord ter bemoediging aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Dit woord waarmee hij eigenlijk deze Timotheus een hart onder de riem wil steken. Even wel. Oh, hij doet van de werkelijkheid van de gevaren die Timotheus en de gemeente en de hele christelijke kerk bedreigen niets af. Hij bagatelliseert dat niet. Hij zegt niet, oh, die Hymenaeus en Philetus, dat zijn eigenlijk maar mensen met wie je geen rekening moet houden en de dingen die ze verkondigen, die gaan vanzelf wel weer voorbij. Hij kleineert de gevaren niet, maar hij laat ze in hun volle werkelijkheid staan. Alleen hij richt het oog van de timide Timotheus op een andere werkelijkheid. En hij zegt, Timotheus, vergeet dit ook nooit. Wat er op je weg komt en wat er ook gebeurt en waar de gemeente ook door verontrust wordt en welke dwaling en ketterij er verkondigd wordt. Er ligt een fundament en dat fundament dat weet van geen wankelen, dat staat, dat is het vaste fundament. Dat is het fundament dat God zelf gelegd heeft. En daar kan Hymenaeus niets aan veranderen. En daar kan Philetus niet aan wrikken. En daar kan geen enkele dwaalleer wat aan veranderen. Het vaste fundament Gods staat. Wat is dat fundament? Nu, daar begint het al. Dan zou ik moeten gaan exegetiseren. En dan zou ik u misschien in een normale langere preek op een zondag ook kunnen gaan zeggen wat er dan allerlei vooral meningen naar voren gebracht zijn. Maar ik wil u daar vanavond niet mee bezighouden. Ik houd het Na alles overwogen te hebben bij deze verklaring dat dit fundament in een analogie van wat de apostel op andere plaatsen in verschillende van zijn brieven daarover zegt. Ziet op Christus en zijn volbrachte werk. Dat fundament waar het hele gebouw van het geestelijke huis van de tempel Gods op rust. Waar elk levend lid van de gemeente van Christus op gebouwd wordt, dat fundament is Jezus Christus. En wat hij gedaan heeft. In zijn vernedering, in zijn verhoging en wat hij in de staat van verhoging nog doet. Dat fundament staat als een rots in de branding. Daar kan geen ketterij bij, daar kan geen hel, daar kan geen duivel bij. Al zou de hele wereld schokken en sidderen en al werden de bergen verzet in het hart der zee en al geeft de rechter toestemming om een goddeloze film te vertonen. Dit fundament staat. Want God is een wijs bouwmeester. Die niet op zandgrond bouwt. En dan mag de storm komen en de regen mag vallen. Maar dit fundament is ongeschokt. Waarom is dit zo ongeschokt? O, vanwege de vastheid van de drie-enige God zelf. Vanwege het feit dat de Vader zijn Zoon uit de doden opgewekt heeft, hem in de hemel heeft opgenomen, hem een plaats gegeven heeft aan zijn rechterhand en hem een naam gegeven heeft, welke is boven alle naam, omdat de Vader het werk van de Zoon heeft goedgekeurd, heeft geaccepteerd, vol heeft bevonden, omdat de Vader van de Zoon en van het werk van de Zoon gezegd heeft dat hij er een welbehagen in heeft. En op de verdiensten van Christus, op het offer en het bloed van Christus, op de doorgaande voorbidding van Christus, kan niemand iets afdingen. Dat is de geweldige troost die de apostel vanuit God zelf aan zijn vreesachtige voor een ontzaglijke taak staande geestelijke zoon Timotheus mag aanreiken. En dat is de troost die met de kerk meegaat alle eeuwen door. Hoe er ook aan dat fundament gerukt wordt en wat voor oude ketterijen weer nieuw leven ingeblazen mogen worden, of wat voor nieuwe ketterijen en dwalingen er opduiken. En wat er aan goddeloosheid en boosheid en uitgietingen van ongerechtigheid in de tweede, laatste periode van de 20e eeuw ook over ons land, over ons volk en over de wereld mogen worden uitgegoten. En hoezeer de zaak van koning Jezus op haar retour lijkt te zijn en hoezeer de christenheid afbrokkelt en hoe brutaler de goddeloosheid ook de kop opsteekt, dit fundament staat. Voelt u wat de apostel daarmee zeggen wil? Wij zullen dat alleen maar aanvoelen. Wij zullen daar alleen maar deel in hebben. We zullen daar alleen maar door gesterkt en door getroost kunnen zijn als wij zelf op dat fundament leerden bouwen. Anders niet. Als kun je zeggen, nou Paulus, dat is krasse taal en dat is mooi. En als je dat gelooft, dan heb je inderdaad houvast. Maar dan gaat het aan jezelf voorbij. Dan, er zijn er namelijk ook onder de kerk mensen die op dat fundament niet staan. Die nog onveranderd, onvernieuwd, onbekeerd zijn. En die zich om hun eeuwig heil niet bekommeren. Bedenkt u dan wel, die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Die de Zoon ongehoorzaam is, en daar vallen de beslissingen bij de Zoon. Die de Zoon ongehoorzaam is, die met zijn ganse hart niet waarachtig voor hem buigt, de toorn Gods blijft op hem. Er zijn ook anderen, die je kunt ze niet onverschillig noemen, je kunt ze niet rechtuit goddeloos noemen, maar die op een ander fundament bouwen. Dat is kennelijk mogelijk, want anders hoeft de Heere door zijn dienstknechten, geleid door zijn Heilige Geest, ons niet zo keer op keer in de Bijbel te waarschuwen voor het gevaar van zelfbedrog of voor het gevaar van bedrogen worden door anderen. Je kunt kennelijk dus ook het huis van je zaligheid gaan bouwen op een ander fundament. Dat gebeurt. Het fundament van je eigen gerechtigheid. Het fundament van wat je zelf bent of denkt of doet of meemaakt. Het fundament van een gebedsverhoring die je wel eens in je leven gekregen hebt. Het fundament van een vertroosting die wel eens je deel geworden is. Het fundament dat je wel eens wat meegemaakt hebt, dat je wel eens een emotie gehad hebt, dat je wel eens wat gevoeld hebt. En dat het nu anders is dan vroeger. Maar dat ligt allemaal in de mens. Hoe waar zulke ervaringen dan misschien ook wel zijn, maar dat ligt allemaal in de mens. De vraag is onze hoop gegrond? En wanneer is onze hoop gegrond? Als we de naam hebben dat we christen zijn. Als we een aantal christelijke plichten en deugden kunnen aanwijzen. Als wij op het fundament staan. En een levende relatie hebben met hem. Wat betekent hij voor ons? Op dat fundament staan een aantal spreuken. Ik sla maar weer over hoe we dat allemaal moeten zien. Staat dat het fundament een zegel heeft en waarom dat nu allemaal zo geformuleerd wordt en waarom de apostel het woord zegel gebruikt en niet inscriptie, terwijl het toch eigenlijk om inscripties gaat. Maar ik ga maar in één keer vanwege de tijd naar die twee spreuken, naar die twee inschriften die er op dat fundament staan. De Heere kent degene die de zijnen zijn en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Ik sla ook maar weer over dat deze spreuken beide waarschijnlijk teruggaan op de geschiedenis van Numeri 16, de opstand van Korach, Datan en Abiram, omdat er toch wel merkwaardige en hele duidelijke parallellen zijn tussen een aantal dingen die in hoofdstuk 16 van het boek Numeri genoemd worden en de spreuken zoals de apostel Paulus die formuleert. Wel, nu mag dat dan voor vanavond allemaal blijven liggen. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Wat betekent dat? Hoe moeten we dat zien, dat de Heere ze kent? Ach, hij heeft ze altijd al gekend. Hij heeft ze voorgekend. Voor de grondlegging der wereld. Hij heeft ze verkoren in Christus. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. De Heere kent degene die de zijne zijn. Dat betekent niet dat de Heere van ze af weet. Dat hij hun naam ook wel eens gehoord heeft. Maar dat hij ze kent in liefde. Dat hij ze kent als de zijnen. Als zijn eigendom. Dat hij ze kent omdat hij ze tot de zijnen heeft aangenomen. En ze zo ook aan Christus, aan de middelaar heeft gegeven. Aan de borg die ze nu gedragen heeft. Omdat hij ze van zijn vader heeft overgenomen. En die voor hen alles heeft gedragen. Voor hen alles heeft betaald. Hij kent ze omdat hun namen in zijn handpalmen gegraveerd staan. En omdat hun muren steeds voor hem zijn. Zo kent hij de zijnen, o eer zij hem ooit zouden zoeken, eer zij naar hem gingen vragen, eer zij hem leerden kennen, kent hij ze. En hij kent ze door en door. Hij kent ze in al de uitgangen van hun hart, in al de worstelingen van hun leven, in al de strijd, in al de moeite, in al de vreugden. Hij kent ze helemaal. Alweer, dat is een geweldige troost. God heeft het fundament van zijn kerk met dit inschrift, deze inscriptie versierd. In Christus, in zijn fundament, ligt vast dat de Heere zijn kerk kent en dat hij ze daarom ook nooit zal verloochenen. Nooit. Wat is dat voor een troost die ons hieruit aangereikt wordt? Mag ik u één aspect noemen en dan de rest maar weer laten liggen? En dan denk ik aan een illustratie die we daarvoor uit de Bijbel kunnen putten in het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van het boek Exodus. Dat gaat over het volk in de verdrukking. Het volk waar de hand van Farao zwaar op ligt. Het volk dat zich niet verweren kan, dat zichzelf niet bevrijden kan, dat zichzelf van de macht van de overheerser niet verlossen kan. En dat volk dat zucht. En dat volk dat kermt en dat volk dat roept uit de benauwdheid, uit de diepte tot God. En hun geroep klom op voor de Heere. En God kende ze. Ze zijn van hem. En toen, en dan lezen we Exodus 3 en dan roept God de verlosser. God kende ze. En dan gaat de geschiedenis verder met de roeping van Mozes, met de verlosser van Israël. Dan gaat God eraan werken dat ze uit de greep van Farao verlost worden en dat zij bevrijd worden uit Egypte en straks in Kanaan komen. Wat een zegen als een mens dat geloven mag voor zichzelf. De Heere kent mij. Dat is niet vanzelfsprekend. Kijk, degene van wie gezegd wordt, ik noem dat zo pas al, God heeft ze van tevoren gekend, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. Die heeft hij met kracht geroepen. Met kracht getrokken uit de duisternis. In zo'n leven is wat veranderd. Zo'n leven, dat is een leven geworden dat op God is georiënteerd. Zo'n leven is een leven waarin de Heere zichzelf een plaats ging geven. Zo'n leven, dat is een leven waarin de genade Gods gekend werd. Zoals David dat heeft gezegd, Psalm 31, gij hebt mijn ziel in benauwdheden gekend. Want nu als dat je deel is, wat een zegen. God kent mij. Ik ben niet alleen. Ik ben niet verlaten. Al voel ik me soms zo alleen en verlaten. En al weet ik geen weg. En al maakt Satan het me zo moeilijk. En al is de zonde en de verleiding tot zonde zo sterk. Toch. De Heere kent degene die de zijne zijn. Hij kent hun zwakheden ook. Hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En wat een ontzaglijk contrast. Als je in dezelfde Bijbel op een andere plaats leest dat de Heere Jezus een keer zal zeggen tot een grote categorie mensen. Ja, ik zeg niet zonder reden een grote categorie mensen, want er staat velen. Dat de Heere tot velen zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gezien als een arme, boetvaardige smekeling in verootmoediging voor mijn aangezicht. U hebt wel de naam dat u leeft. U hebt wel een gedaante van Gods zaligheid. En dat getuigt uw eigen mond ook. Heren, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam vele krachten gedaan, duivelen uitgeworpen enzovoort. Jawel, dat hebt u gedaan. Dat stem ik u toe. Maar ik heb u nooit gekend. U hebt mij ook nooit nodig gehad. U hebt mijn zoon, het bloed van Christus, nooit nodig gehad. Dat kan dus ook. Het woord is altijd een woord dat naar twee kanten snijdt. En dan die andere inscriptie die de naam des Heren noemt, die staat af van ongerechtigheid. De naam des Heren noemen, dat is Christus belijden, dat is naar hem genoemd worden, zijn naam dragen, uiterlijk als kerklid, als belijdend lid. Als iemand die de sacramenten gebruikt, is dat genoeg? We doen van de voorrechten van ons kerklidmaatschap en van belijdenis doen enzovoort niets af. We doen van de voorrechten van het verbond der genade niets af. Is het genoeg de naam van Christus noemen? De apostel zegt dat op dat fundament staat en hij gebruikt een ontzaggelijk scherp woord die de naam van Christus noemt. Hij worde afvallig. Hij worde een apostaat. Waarvan? Niet van het geloof, niet van de vrezen des Heren, maar van alle ongerechtigheid. Hij breken radicaal met alle zonden. Hij zeggen van ganser harte nee tot alle ongerechtigheid. Aller zonden vijand zijn. Dan mag ook, als we de naam van Christus noemen, niets van onze oude natuur overeind blijven en ontzien en verontschuldigd worden. Dan moeten we uitgaan buiten de legerplaats, achter Christus aan. Zijn smaadheid dragen. En dan kan een mens, want anders heeft dat na die naam van Christus noemen ook geen enkele waarde. Dan kan een mens niet op twee gedachten hinken en van twee walletjes eten. En God dienen tegelijkertijd met de mammon. Daar is God niet tevreden mee. En daar is het ware leven der genade ook niet tevreden mee. En daarom dat laatste. De tweede inscriptie wijst ons toch wel heel duidelijk, zoals we dat op andere plaatsen in de schrift toch ook terugvinden, op de noodzakelijkheid van de heiligmaking. Dat is niet onze sterkste kant in een tijd van ontzaggelijke wereldgelijkvormigheid. En we gaan al gauw over tot een nauw leven met een teer geweten. Bestempelen als wetticisme. Of aan de andere kant, we zijn er al gauw bij om onszelf te verontschuldigen en zeggen, een mens kan nu eenmaal niet volmaakt zijn. Maar we moeten wel bedenken dat het onmogelijk is om God te zien zonder heiligmaking. En dat we tot de Heere kunnen naderen met de lippen. En dan kan alles kloppen, precies volgens het boekje, terwijl ons hart zich toch verre van hem houdt. Is het dan gemakkelijk, die sta af van ongerechtigheid, is dat gemakkelijk om aller zonden vijand te zijn? Dat zegt de schrift ons niet. Integendeel, de Bijbel spreekt over deze kant van het geestelijke leven onder termen als de begeerten des vleeses kruisigen. Alleen dat woord zegt ons al dat het niet gemakkelijk is. Maar stemt u het me niet toe, dat als een mens ziet dat de zonde mij van God vervreemdt, als een mens gaat ontdekken dat dat het smartelijke is, en het meeste verdriet veroorzaakt, dat de zonde God krenkt, dat de zonde Christus heeft doen lijden, dat de zonde de dood van de Zoon van God heeft veroorzaakt, dat de zonde er de oorzaak van was, dat hij kroop in het stof, dat de zonde het bloed hem uit de poriën geperst heeft. Dat als een mens die dingen ziet, stemt u het mij niet toe dat hij dan de zonde gaat haten. En dat hij dan ook tegen de zonde gaat strijden. En dat hij bang wordt van de zonde. Gemeente, u mag minstens 3 dingen van mij verwachten in de komende tijd in de prediking. Ik zeg minstens, want ik zei zo pas, het is maar een conceptagenda. En de rest moet ook nog ingevuld worden. Maar onze tekst geeft ons in ieder geval aanleiding om u te beloven dat u 3 dingen minstens van mij verwachten mag in de prediking. Wat? Dat ik u Christus zal prediken als het fundament Gods. Dat vraagt de Heere en ik begeer ook niet anders. Christus prediken als de grond, als de enige grond voor onze zaligheid. En als ik dat zeg, dan bedoel ik daarmee tegelijkertijd dat inclusief daarin begrepen is een afwijzing van elke andere grond. En dan hoop ik dat God me ervoor bewaren wil om vrome mensen te kweken. En om farizeeërs te kweken. Dan hoop ik dat God mij zoveel genade geeft dat ik prediking altijd weer dit accent mag geven. Ik arme zondaren op die dierbare heiland mag wijzen. Om ze daarheen te lokken. Maar dan ook voor zover dat aan mij ligt en voor zover de prediking daaraan bij kan dragen. Plaats maken voor deze gepaste zaligmaker. Door u ook te laten zien wie de mens in zichzelf is. Hoe arm. Hoe nameloos arm en ellendig. En dat er buiten Jezus geen leven is. Het tweede wat u van mij verwachten mag, dat is dat ik u niet alleen de Heere Jezus zal preken, maar dat ik u ook God de Vader zal preken als de bron van alle zaligheid. Als de God der verkiezing. Gelukkig heeft God mij geleerd om de vrees, de huivering, de aarzeling die ik ook gekend heb als prediker, om over de verkiezing te spreken. Gelukkig heeft God die aarzeling bij me weggenomen. En ik verheug me erin, gemeente, dat ik u mag verkondigen de God der verkiezing. De God van het eeuwig welbehagen. De God die het doet om zijn naams wil. De God die het doet omdat hij vrije genade wil verheerlijken. Soevereine genade. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. En in de derde plaats, u mag van mij ook verwachten dat ik u zal preken de noodzaak van een heilig leven. Van waarachtige bekering, inclusief de eis tot bekering, de weg der bekering, het werk des geestes in de bekering, de schoonheid van een heilig leven. En in dat alles, en u begrijpt het al, de Heilige Geest aan het werk. Christus het fundament, de Vader de bron en de Heilige Geest de toepasser van het heil. God geven voor de prediking van het heil van de drie enige God. Een ruime plaats in het midden der gemeente en in vele harten. En mag ik u vragen, bid voor mij, opdat God mij geven zijn woord in de opening van mijn mond. Amen. We zingen het 4e vers van de 93ste psalm. Laten wij de Heere u danken. Heere, we zeggen u ootmoedig dank dat we vanavond deze kerkdienst mochten meemaken. Dat uw woord hier geopend voor ons heeft gelegen. En dat uw woord ons richting mocht wijzen, de boodschap mocht geven ook voor deze gelegenheid. Mag dat woord van u nu ook verder een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn. Heere, er is een last op de schouders van uw dienstknecht gelegd. U hebt hem gewillig gemaakt om die te aanvaarden. Om die last te dragen. En wat we u ootmoedig bidden, Heere, geef dat dat een gebed mag zijn dat blijft leven in het hart van uw dienstknecht, maar ook in het hart van de gemeente. Dat u genade wilt geven om getrouwd te zijn. Dat u genade wilt schenken om bekwaam te zijn. Dat u genade wilt geven om het woord der waarheid inderdaad recht te snijden. O Heere, geef dat uw dienstknecht daar dan ook altijd maar van vervuld mag zijn. Dat hij God mag verkondigen. Dat hij het zeggen mag tegen zondaren. Dat er een God is die zalig maakt. Dat er een God is die zijn zoon heeft gegeven. Omdat die God eerst besloten heeft zondaren te redden. En dat die God ook zijn geest gegeven heeft om zondaren te vernieuwen. O Heere, en dan bidden wij u daarbij dat u geven wilt dat de prediking die in de gemeente geschieden mag door uw dienstknechten die gij aan deze gemeente verbonden hebt. Dat die prediking dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van u, de drie enige. En dat het in het midden der gemeente gezien mag worden dat gij aan het werk zijt. Ach Heere, dat is meer waard dan al het werk van drie dominees bij elkaar. En van een hele kerkenraad erbij. Als we u aan het werk mogen zien. Want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. O, wij bidden u, laat ons dat niet alleen mogen geloven, maar geef ons daar ook wat van te zien. Gebezig zijt ook in onze tijd, in onze bange, duistere, in onze goddeloze tijd, uw koninkrijk te doen komen. Alles lijkt dat te weerspreken. Alles lijkt erop te wijzen dat de vloedgolven van ongerechtigheid meer en meer over ons volksleven heen gaan slaan. En dat er, zo kunnen we in momenten van diepe zorg en moedeloosheid misschien ook wel eens vrezen, over een aantal jaren van de kerk ook niet veel meer over zal zijn, als er nog wat van over is. Toch, Heere, geef dat we leven mogen, ook in de ambtelijke bediening, uit de vastheid van uw fundament. En uit de zekerheid van wat er op dat fundament geschreven staat. En mag dat ook het houvast zijn van alle die u vrezen. Waar ook, in welke kerk ook, in welke taak die gij gegeven hebt ook. Heere, geef dat uw volk zich in u mag verblijden. En dat ze aan u en aan uw genade mag vasthouden. Verdiend hebben we het niet. We mogen ook de vinger niet uitsteken en van onszelf afwijzen als het gaat om de aanwijzing van de zonden in ons volk. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Heer, hoe kon het en hoe kan het dat de wereld zich zo driest tegen u verzet? Hoe kan het dat de goddeloosheid zo toeneemt? Dat is mede toch ook veroorzaakt door het feit dat de kerk zo vaak gezwegen heeft. En dat van de kerk zo weinig uitging. En dat de heiligheid van uw geboden en de zaligheid en de schoonheid van uw dienst in de wereld nauwelijks bekend is. Daar hebben we toch ook de hand voor in eigen boezem te steken. O God, gedenk nog aan ons volk. En ga toch nog door met uw werk. En bouw uw kerk ook nog in ons volksleven op. En wilt uw naam toch ook in onze tijd nog groot en heerlijk maken. Heren, we mogen onszelf met de gemeente en met alle die erbij horen aan u de Heere opdragen en aanbevelen. Smeken u om uw zegen over al de arbeid die verricht zal worden. In dit deel van de kerk, in andere gemeenten, we denken aan de gemeenten in de klasses, we denken aan ons hele kerkelijke leven. Mogen we het maar van u verwachten, Heren. Mogen we het maar van u verwachten, ook wat betreft de gescheidenheid van de kerken en de versplintering van de christenheid. Mogen we maar veel op u zien die bijeen kunt brengen wat toch wezenlijk bijeen hoort. Ook juist nu, in dit tijdsbestek. Wilt gij geven, o Heere, dat in alle nood en ellende van deze wereld ons oog op u gevestigd mag zijn. En schenk gij zo uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Het gebed des Heren, het derde vers. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Er zullen nog drie sprekers het woord voeren. In de eerste plaats dominee Bouw namens de klasses en de zustergemeente en de plaatselijke kerken hier op Urk. De burgemeester A.P. Buys namens de burgerlijke gemeente. En ikzelf ook nog tenslotte iets te zeggen als prezes van de kerkenraad. Mag ik dominee Bouw verzoeken naar voren te komen.
Zeer geachte en geliefde vriend en broeder Den Butter. Laat ik mogen beginnen met de opmerking dat het mij toch wel een bijzonder voorrecht en een groot genoegen is. Ook persoonlijk om u hier vanavond te mogen begroeten. En ook van harte God zegen toe te wensen. Als we terugdenken aan 1964 toen we samen van school afkwamen. Toen hadden we dat niet kunnen denken. Daar komen vandaag, vanavond veel herinneringen op. We denken terug. We zien je vader ook hier zitten, en de familie. Er liggen veel herinneringen. Er is veel gebeurd in uw gezin. Het is gememoreerd. De Heere heeft de wegen zo geleid. En wat dat betreft een enkel woord te zeggen. Allereerst ook namens de andere gemeente van onze kerken hier, de Ebenezerkerk. Ook in het verband van de kerken, de klasses en ook hier de plaatselijke kerken. Ach, dan kun je wat vertellen over die gemeente, over de klasses, over de plaatselijke kerken. De gescheurdheid en wat samen verbindt. Maar laten we dat vanavond laten rusten. Hartelijk welkom. Ook namens de Ebenezer gemeente. Ook in de Ebenezer gemeente. Ik hoop dat ik ook kan preken. En dat we met elkaar ook hier het goede fossiel mogen zoeken. Ook in de klasses. U hebt al in meerdere klasses mogen dienen. Ach, onze klasses hier is er één als zoveel andere. Maar de Heere is overal dezelfde. Je zou over kerkelijk Urk veel kunnen zeggen. Ach, zoek maar over de kerkmuren die hier zoveel te veel zijn heen te zien en maar te bouwen op dat ene fundament. En maak dan alles samenvatten met het woord van God zelf. Paulus zegt ergens mij in de bediening gesteld hebben. Wat een wonder, hè? Mij in de bediening gesteld hebben. Dat is de bediening der verzoening. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En heeft dat de bediening gesteld hebben. Dat is de bediening der verzoening. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En heeft dat woord der verzoening in ons gelegd. Broeder en Butter, heb Christus lief. En zoek die Christus, zoals ik u vanavond ook gezegd heb, te verkondigen. Als dat enige vaste fundament dat van geen wankelen weet, die Christus. Die nu voor al de zijnen geworden is tot wij zijn. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja. Tot een volkomen verlossing. En ik denk tenslotte, als het na een begroeting ook een hartelijke zegenwens mag zijn aan twee woorden uit het schriftgedeelte van vanavond, staande aan het begin van deze nieuwe taak. Gij dan mijn zoon, zegt Paulus tegen Timotheus, gij dan mijn vriend en broeder en butter, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En de Heere geven u verstand in alle dingen. Verstand met goddelijk licht bestraalt. Ik denk ook aan de kerkenraad. De medebroeders, de gemeente hier, gedenk, oude jongeren, dat God zelf u door hem aanspreekt. Wat een bijzonder voorrecht, ook in de klasses, in ons kerkverband, dat u drie dienaren des woords mag bezitten. Mogen de Heere zijn bediening en van de andere broeders rijkelijk in uw midden tot zegen stellen, tot zaligheid van zondaren en tot eer van zijn naam. Dank u.
Dominee, namens de gemeente Urk. Namens de gemeente Urk mag ik u ook hartelijk welkom heten in onze gemeenschap. Daarbij wil ik ook de kerkraad dank zeggen voor de uitnodiging. Het is namelijk de vaste gewoonte, ik dacht wel goede gewoonte. De kerk vanuit haar zijn hier de gemeente als plaatselijke overheid, haar zijn ook hier, beide, dacht ik, zoals je het ook stelde, in een aangevochten situatie. Normen en waarden verschuiven. En dat betekent dat je als christen bestuurder je geloof moet praktiseren. Daar wordt zo makkelijk over gedacht. Maar het is niet zo eenvoudig. En we hoeven niet alleen te kijken in internationale contouren of nationale contouren. In plaatselijke contouren is het al moeilijk. Dat betekent dat de plaatselijke overheid van de kerken hier op Urk de hoop en de verwachting uitspreekt dat zij die overheid ook in haar gebed gedenkt. Want kerk en overheid staan naar mijn vaste overtuiging op hetzelfde fundament. Betekent ook vanuit datzelfde fundament werken ten bate van ons volk. En als u zegt, wat komt er over ons heen? Welke stormvloed? Dan denk ik dat wij zoveel te meer aan de kerken mogen vragen. Gedenk ook dat overheidsambt in uw gebed. Evenzo in de plaatselijke situatie. Dominee, we hebben woelige tijden gekend vanaf de jaren 85. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar die vraag die leefde. Hoe heb ik als christen gehandeld? Niet alleen de schipper, maar van de schipper tot en met de burgemeester. Zo turbulent kan het hier zijn. En als je dan de wetenschap hebt, met de vragen waar je mee zit, dat de kerk van Christus dit onderkent, dan denk ik dat u daarmee ook een dienende taak heeft om overheidspersonen daarmee ook een hart onder de riem te steken met de vraag, je staat niet alleen. Dat geloof ik ook, dat ik niet alleen sta. Maar je wilt het toch wel eens van elkaar gezegd en gehoord hebben. Ik kan u zeggen, het is een turbulente gemeenschap. Een echte visserijgemeenschap. Het heeft zijn minpunten en zijn pluspunten. En toch zeg ik altijd, als u spreekt tot het hart van de Urker, dan zult u over een aantal jaren met mij beamen. Het is de moeite waard geweest om je mouwen ervoor op te stropen. Ik vind het ook bijzonder vanavond hier te zijn. Ik heb bij de allereerste entree van de eerste predikant en de institutie van deze kerkelijke gemeente de woorden gesproken dat ze als kerk van Christus, een lichaam van Christus, zouden functioneren. Dat was toen een schuchtere opmerking in de begintijd. Als je nu ziet de ontwikkeling, dan zeg ik, ze heeft zich ontwikkeld tot kerk van Christus op dat fundament wat u noemt. Dominee, ik wens u God zegen toe. Welkom u en de uwe. En hopelijk krijgen we nog eens een keer de gelegenheid elkaar onder vier ogen te spreken. En dan bent u van harte welkom. Dank u.
Broeder en Butter, als prezes van de kerkenraad mag ik tenslotte ook nog wat zeggen. Er zijn heel veel woorden geuit. Het is misschien wel moeilijk om nog nieuwe woorden te uiten. Maar ik wil u als herder en leraar van onze gemeente hartelijk welkom heten hier in dit gedeelte van Gods wijngaard. Ik noem u uitdrukkelijk broeder de Butter en herder en leraar en geen dominee de Butter. Daar zit het woord domineren in. Dat is niet bijbels, wij moeten dienen. Die de eerste onder u wil zijn, zal aller dienaar zijn. En dat zullen wij allen moeten praktiseren, ook vooral als dienaren des woords. Er is één die dominant is en u hebt dat ook uitgezegd in uw interpredicatie. Dat is de dominus zelf, die gezeten is aan 's vaders rechterhand. We moeten tot hem gaan en uit hem alles ontvangen. Het is gezegd dat vanuit de tekst naar voren kwam, uit dat gedeelte wat overdacht werd vanavond, dat uw taak is om het woord van God recht te snijden. En het voorbeeld is gebruikt van een vader die het brood snijdt en uitdeelt in verschillende stukken aan de leden van het gezin. De korstjes moeten niet aan de kinderen gegeven worden. En ja, je komt ermee in verlegenheid als vader soms. Hoe moet dat toch? En toen dat voorbeeld zo naar voren gebracht werd in deze dienst, toen gingen mijn gedachten uit naar die geschiedenis die ons in het evangelie wordt verteld. 5000 man. We weten niet eens hoeveel vrouwen en kinderen er waren. Christus, de discipelen. Er is honger. En Christus zegt tegen die discipelen, geef gij hun te eten. Had je die gezicht eens moeten zien? Had je die gezicht eens moeten zien? Niet alleen van die discipelen. Ook van die mensen. Dat moet u begrijpen. Ook van die mensen. Die discipelen werden in verlegenheid gebracht. Maar de mensen ook. De mensen ook. Niet alleen de discipelen. En wat gebeurde er toen? Toen gingen de discipelen naar Christus kijken. En wat gebeurde er toen? Toen gingen al die 5000 mannen ook naar Christus kijken. Ze keken eerst naar elkaar. Maar het einde was, ze gingen naar Christus kijken. En Christus komt. En hij pakt de 5 broden. Hij pakt de 2 vissen. Wat gaat er nu gebeuren? De discipelen moeten komen bij Christus. En ontvangen het brood dat ze hebben uit te delen uit zijn handen. In geestelijke verlegenheid, het wetend dat zij niets kunnen. En de gemeente toeziend, hetzelfde wetend. En dan te mogen ontdekken om in opdracht des Heren, in de gemeente des Heren te mogen staan. En te zien dat de Heere zegent als we het uit zijn hand ontvangen. Zodat het brood vermenigvuldigd wordt terwijl we het aan het breken zijn in de preekstoel. En in de ziekenhuizen en op huisbezoek en waar de Heere ons ook zendt. Broeder den Butter, de Heere geven u in rijke mate dat te ervaren. Wat de discipelen mochten ervaren samen met uw ambtsbroeders. En dat de gemeente ook mag beseffen. Die geestelijke verlegenheid, opdat het alles mag leiden tot Christus. En tot zijn verheerlijking. En verheerlijking van de Vader die hem gezonden heeft. Dank u wel.
Een enkel kort woord mag ik van mijn kant nog aan deze toespraken toevoegen. om de toespraken te beantwoorden. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch ook eerst een paar opmerkingen maken. Met name in verband met de ontvangst die mijn dochters en mij ten deel gevallen is bij onze komst op Urk. Ik zeg de gemeente, de kerkenraad van Urk, hartelijk dank voor de manier waarop in de voorbijgegane periode alles gedaan is om onze komst naar uw dorp te mogelijk te maken. Ik denk ook aan de beheerscommissie. Ik denk ook aan degene die het huis aan de steenbank schoongemaakt hebben. Aan alle die daar gewerkt hebben, hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank ook aan de collega's en hun vrouwen. Ik ben dankbaar dat we al goede contacten met elkaar gehad hebben. En ik mag ook zeker veronderstellen dat we in de toekomst, we kennen elkaar al langer dan vandaag, in goede broederlijke harmonie samen de gemeente mogen dienen en aan het heil, aan het welzijn van Christus Kerk hier ter plaatse mogen arbeiden. God geve ons inderdaad voortdurend die hartelijke verbondenheid en die hartelijke eensgezindheid ook om de gemeente te wijden en te onderwijzen. Ik dank ook dominee Brons voor de bevestiging en mijn zwager dominee De Romp voor de preek die hij gehouden heeft in verband met de inleiding van mij in mijn dienstwerk hier ter plaatse. Ik zou over een en ander best nog wat meer kunnen en willen zeggen, maar wij moeten toch ook de aandacht van mensen proberen af te trekken. En dat is altijd weer een bijzonder moeilijk karwei als je toespraken toelaat in een kerkgebouw. Dan is er altijd weer de neiging om naar de mens te kijken en naar datgene wat die mens doet of zegt. Maar we hebben het ondervonden en in de prediking en in de manier waarop de bevestiging plaatsvond. We werden toch ook hoger opgewezen. We werden toch gewezen naar hem die niet alleen het fundament is, maar die ook de zender van zijn dienstknechten is en die het zelf allemaal doet en ook doen moet. En dan kom ik tot een kort woord in antwoord op de toespraken die gehouden zijn. Ik denk aan de zusterkerken in de klassis en met name de zusterkerk hier op Urk. En ook de andere plaatselijke kerken die hier in onze leef- en woongemeenschap aangetroffen worden. Ja, dat zijn er trouwens nogal wat. U zegt veel te veel kerkmuren. Ik denk dat ook. Ik geloof dat elk kerkmuur te veel is, maar het is niet anders. We zitten met die problematiek, met die gebrokenheid, met die moeite waar we mee worstelen, maar waar we ook de oplossing niet voor weten. Maar niettemin, wij geloven toch ook dat de Heere zijn gemeente bouwt en dat hij zijn volk vergadert, niet alleen uit alle volkeren en alle natieën van deze wereld. Maar ik wil graag ook zo ruim denken en dan ook zo zeggen dat ik geloof dat de Heere zijn gemeente bouwt uit alle kerkelijke gemeenschappen. En dat de Heere door zijn geest ook hier en daar en op vele plaatsen wil werken. Nou, in die wetenschap denk ik dat we ook elkaar mogen proberen tot een hand en een voet te zijn. Ik dank u hartelijk, dominee Bouw, voor de woorden die u gesproken hebt. Ik hoop uiteraard ook op een goede samenwerking met de Eben-Haezer gemeente en met de klassiskerken en met de collega's in de klassis. God zegene ons ook in ons kerkelijk verband, in het verband van onze christelijke gereformeerde kerken, met alle zorgen die we daar ook in hebben. En dat is geen geheim, dat is ook geen geheim voor de buitenwacht. We hebben nogal wat zorgen, maar God geve dat we elkaar mogen vasthouden in de eenigheid van het waarachtige geloof. Dan alleen kunnen we ook voor onze kerken en voor andere kerken perspectief hebben. Burgemeester, u mag ervan overtuigd zijn dat de kerk het zich als een van haar taken gesteld ziet en die taak ook gewillig wil aanvaarden om de overheid, degene die tot leiding geven, geroepen zijn in de gebeden aan de Heere op te dragen. We hebben het gelezen ook uit het formulier. We beseffen, ik kan daar van binnenuit erg weinig nog maar over zeggen. Wat Urk betreft en wat de hele situatie op Urk betreft, heb ik daar ook alleen maar wat van een afstand kennis van genomen. Maar dan is het inderdaad begrijpelijk dat u zegt dat we in Urk in een turbulente samenleving wonen. En dat er nogal wat over de bevolking van Urk heen gegaan is. Ook al zou dat niet zo zijn trouwens, dan heeft de overheid toch al een moeilijke taak, het ambt dat haar door de Heere opgelegd is. Wij wensen u daarbij inderdaad van harte de hulp en de wijsheid en de bijstand en de genade van de Heere nodig. En we zouden inderdaad wensen dat dat in alle lagen van onze bevolking en in alle regio's en alle structuren van de overheid ook meer en meer beseft zou worden dat van de zegen des Heren alles afhankelijk is. Graag willen we u dat toewensen en toebidden. En zo willen we ons ook als kerken graag onder uw bestuur, onder uw beleid stellen. Ja, ik zou nog graag wat meer willen zeggen, maar ik maak toch nog geen uitzonderingen meer voor mensen die op de een of andere manier genoemd zouden kunnen en mogen worden. Eén woord wil ik nog zeggen. In verband met het feit dat hier ook velen uit Middelharnis, uit mijn vorige gemeente aanwezig zijn. En ik zie ook mensen uit een gemeente die ik daarvoor heb mogen dienen, de gemeente Bunschoten. Ja, ik vind het fijn dat u hier bent, dat u dit met ons mee wilt maken. Ik begrijp ook heel goed dat met name voor de mensen uit Middelharnis bijwonen van deze kerkdienst toch ook met gemengde gevoelens geschiet. Er is nogal wat gepasseerd in de tijd dat wij in uw midden waren. Het is al genoemd. U weet het net zo goed als dat ik het weet. En we hebben wat dat betreft ook ondervonden dat in perioden van grote moeite en grote zorgen en veel verdriet in de pastorie de gemeente, het volk van Middelharnis op een bijzondere manier heeft meegeleefd. Meegeleefd ook vooral in de gebeden. Het moet mij van het hart ook op deze plaats. Ik heb het een paar weken geleden ook al in mijn afscheidsdienst gezegd, maar ik wil het ook hier voor het oor van vele Urkers en anderen zeggen, dat ik u, gemeente van Middelharnis, nog altijd samen met mijn kinderen oprecht en hartelijk dankbaar ben voor alles wat u toen en ook daarna voor ons bent geweest. En ik zou de gemeente Urk op het hart willen binden. Wilt u ook ons in uw zorg, in uw liefde opnemen? Mensen uit Middelharnis weten het. Ik wil het toch ook aan de Urkers zeggen. Ik wil daar zelf niet al te diep op ingaan vanwege emotionaliteit om dat te vermijden, maar u weet het, mijn vrouw is hier niet meer bij. Ik heb nu 6 keer een bevestigingsdienst meegemaakt. 5 keer was ze erbij. De 6e keer niet meer. Maar ik wil toch ook vanavond gedachtenis van haar eren door toch ook uitdrukkelijk nog iets te vertellen uit haar leven. Dat is in Middelharnis bekend, maar dat mag ook verder bekend zijn. De laatste zondag van haar leven heeft ze via de kerktelefoon meegeluisterd. De preek die ik toen zondagsavonds deed, die preek beëindigde ik, dat was erg impulsief. Met verwijzing naar het feit dat er ergens in Duitsland een kerkhof is waar 2 grafstenen vlak bij elkaar zijn. En op de ene steen staat vergebens, te vergeefs. En op de andere steen staat vergeven, vergeven. En dat in die 2 woorden heel het leven van elk mens gevat is. Het is of het een of het ander. Ook voor alle inwoners van Urk. Of te vergeefs geleefd. Of vergeving ontvangen. Toen ik naar aanleiding daarvan met mijn vrouw sprak, of beter gezegd toen zij met mij, dat bleek later de laatste zondag van haar leven te zijn, toen zij met mij daarover sprak, toen zij is in de volle wetenschap dat ze dicht bij de dood was, als ik er straks niet meer ben, zul je nog best eens om me huilen. Maar als dit jou altijd voor de aandacht staat, dat het om die ontzaglijke ernst gaat, in de dienst van de prediking, in de dienst van het woord, dan zul je niet eens zoveel tijd hebben om te huilen. Gemeente, zo is het. Toen heeft zij mij, en des te dankbaarder ben ik dat ik dit ook zeggen mag, toen heeft zij mij nog eens weer extra een accent gegeven en een opdracht en een stimulans gegeven om het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. De goddeloze aan te zeggen dat het hem kwalijk zal gaan indien hij zich niet bekeert. God geve dat die prediking van zonde en genade, van eeuwig wel en eeuwig wee, ook in ons midden, gemeente van Urk, tot rijke zegen mag zijn. Dat er velen uit de duisternis mogen worden getrokken en dat de gemeente van Christus mag worden gebouwd en mag toenemen in heiligheid, in kennis en in deugd. Ik wens u alle wel thuis. Ik wens u Gods onmisbare zegen.